Handelingen 5. En een man, Ananias geheten, met Safira zijn vrouw, verkocht een bezitting en hield iets van de opbrengst achter. Ook met medeweten van zijn vrouw. En bracht een deel en legde het aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw harten vervuld dat ge tegen de Heilige Geest liegen zoudt en achterhouden van de opbrengst van het land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het niet van u. En was na de verkoop de opbrengst niet in uw macht? Waarom is het dat ge deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Ge hebt niet tegen mensen, maar tegen God gelogen. En toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en stierf. En er kwam grote vrees over allen die het hoorden. En de jongelingen stonden op, wikkelden hem in en droegen hem uit en begroeven hem. En het gebeurde ongeveer 3 uur daarna dat ook zijn vrouw binnenkwam, niet wetend wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt ge het land voor zoveel verkocht? En ze zei, ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar, waarom is het dat ge onderling overeengekomen zijt om de geest van de Heer te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur. En ze zullen u uitdragen. En ze viel onmiddellijk neer voor zijn voeten en stierf. En de jongelingen kwamen binnen en vonden haar dood. En ze droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. Eerst tot zover de schriftlezing. Het is fijn, beste luisteraars, dat er weer lezingen gehouden kunnen worden, ook dit winterseizoen, hier in Damwoude. Want zoals reeds uitgedrukt, we hebben altijd weer nodig om bij het woord van God bepaald te worden. En om door dat woord enerzijds bemoedigd te worden, anderzijds ook door dat woord gewaarschuwd te worden. En het gedeelte dat we nu met elkaar gelezen hebben, dat is bijzonder een waarschuwend gedeelte. Nou wil God ons daardoor niet bang maken, angstig maken, maar God wil ons wel daardoor onderricht geven en ons laten bemerken dat hij een heilig en waarachtig God is. En dat we met hem en met zijn woord rekening behoren te houden. En dat als we dat niet doen, dat het dan verkeerd gaat. Dat die God dan als het ware ons tegen moet komen. Ik kom daar straks bij de bespreking wel op terug. Deze reeks onderwerpen is aangekondigd in de krant, althans het onderwerp voor vanavond, met de kerk in de branding. En als je het boek De Handelingen nagaat, dan zie je aan de ene kant daar het werk van de geest van God. Dan zie je hoe de kerk, de gemeente van Jezus Christus, is ontstaan. En we hebben dat in de eerste 4 hoofdstukken besproken met elkaar. Hoe de Heer zijn discipelen heeft gezegd dat de Heilige Geest zou komen. Ze zouden met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet weinige dagen of niet vele dagen na deze. Dan zouden ze kracht ontvangen. En dan zouden ze zijn getuigen zijn te Jeruzalem, in Judea, Samarië en tot aan het einde der aarde. Dan in hoofdstuk 2 zien we hoe de Heilige Geest wordt uitgestort. En hoe de apostelen de lof van God vertellen in de taal van de volken, waarmee God wil aangeven dat hij niet alleen de God van de Joden is en door Joden geprezen wil worden, maar dat nu Israël in feite de Messias verwierp, dat God tot de heidenen het evangelie zou laten gaan en dat hij door heidense lippen, om zo te zeggen, geprezen zou worden. Dat is de diepere betekenis van dat spreken in vreemde talen. En het bewees op zichzelf ook dat de Heilige Geest uit de hemel op aarde gekomen was. Dan vinden we in hoofdstuk 3 de geschiedenis van die verlamde man die aan de schone poort zat. En dan merken we op hoe in de naam van Jezus Christus deze man genezen wordt. Hij kan weer lopen, hij kan weer wandelen. En geestelijk gezien zien we daarin de macht van het evangelie van Jezus Christus, waardoor mensen die niet voor Gods aangezicht konden wandelen, die net als een Mephibozeth, om het zo te zeggen, kreupel waren aan beide voeten, hoe het evangelie ons in staat stelt te wandelen tot eer van God. Wanneer namelijk daar geloof is, wanneer er bekering is, wanneer er werkelijk oprecht berouw is over de zonde, en we hebben de Heer Jezus Christus aangenomen als onze heiland, dan ontvangen we Gods geest in ons hart en dan stelt God ons daardoor in staat te wandelen voor zijn aangezicht. En hem te loven en te prijzen, zoals deze verlamde man dat deed. Maar dan lezen we in hoofdstuk 4 ook dat de woede van de leidslieden van het volk van Israël wordt opgewekt. En dan zien we ook een andere kant van de medaille. Namelijk dat er niet alleen is de geest van God die een gemeente formeert en die de gelovigen in staat stelt in vrede en blijdschap en met de getuigenis van God op de lippen te wandelen, maar dat er anderzijds is de macht van Satan. Satan die probeert het werk van God teniet te doen, schade te berokkenen. Dat is al begonnen in feite, dat werk van Satan, in de Hof van Eden. Daar zien we hoe hij tracht, hij de tegenstander van God, de mens van God af te voeren. En helaas is hem dat maar al te goed gelukt. Hier in het boek de Handelingen, waar God ook weer iets nieuws begint. En een gemeente, een bruidsgemeente van Jezus Christus heeft gevormd. Een gemeente waarvan de leden in vrede, oprechtheid, eerlijkheid, met een oprecht hart voor God, hun weg zouden moeten gaan, zodat er van die gemeente een geweldige getuigenis zou uitgaan naar de mensen eromheen, dan zien we dat Satan ook dit nieuwe begin aanvecht, aanvalt. En hij doet het eerst door vervolging. Dat hebben we in hoofdstuk 4 en dat hebben we in het tweede gedeelte van hoofdstuk 5. Dan doet hij het door te trachten huichelarij, je mooier voordoen dan je bent, in te voeren in de gemeente. Het vuurdeeg wordt als het ware, zoals iemand heeft gezegd, in Pinksterbrood gezien. En Satan wekt het op. Dan vinden we ons succes dat er twist ontstaat tussen de gelovigen. Zij die van Hebreeuwse taal zijn, of zij die de Griekse Joden, die Grieks spreken, menen dat hun weduwe achtergesteld worden bij de Grieks, bij de Hebreeuws sprekende. En dat geeft tweedracht. Dan vind je verder opnieuw vervolging. Paulus, of Saulus, Paulus van Tarse, keert zich tegen de gemeente. Dan vind je daarna hoe wettigsgezindheid optreedt, hoe er moeilijkheden ontstaan omtrent de kwestie van de besnijdenis. Je vindt zelfs dat er tweedracht ontstaat tussen twee apostelen, Barnabas en Paulus. En zo kun je doorgaan. En dan zie je in dat boek de Handelingen, enerzijds het geweldige werk van God, dat alleen maar goed is. En dan zie je anderzijds de macht van Satan, die tracht datgene wat God werkt, te bederven. En zo is het nog steeds. Ook in onze tijd. En daarom is dat boek de Handelingen ook voor ons zo geweldig actueel. Aan de ene kant God die werkt. Aan de andere kant Satan die niet stil zit. En je moet daar als het ware je ogen voor open hebben. Enerzijds moet je je ogen open hebben voor dat werk van God. En je ziet het daarin dat mensen tot bekering komen. Dat levens veranderen. Zoals dat programma van de EO het zo mooi zegt, God verandert mensen. Totale levensverandering komt tot stand. Aan de ene kant dat werk van God. En aan de andere kant dat werk van Satan. Waardoor valse leringen gebracht worden. Waardoor mensen in occulte zaken gesleept worden. Waardoor twist en tweedracht en kerkscheuringen bewerkt worden. En noemt u maar op. Die twee lijnen, die zie je. En ze werken ook in onze tijd. En het is bijzonder belangrijk om de ogen ervoor open te houden. Want Satan wordt het gevaarlijk als hij deze dingen nog met een stroomsausje overgiet.
En dat doet hij juist. En als de mensen dan maar horen dat de naam van Jezus genoemd wordt, nou, dan is het wel goed. En men onderzoekt niet of het wel klopt, of de leer wel klopt, of de raad die men krijgt wel klopt, enzovoort. Hier in deze geschiedenis, daar vinden we een contrast met het slot van hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4, daar vonden we dat Jozef, ook genoemd Barnabas, een zoon der vertroosting, een Cyprier van geboorte, dat hij een akker bezat en die verkocht en het geld bracht en het legt aan de voeten van de apostelen. En we hebben de vorige keer dat besproken, dat daar aanschouw je in, heeft besproken, daar aanschouw je in, hoe je geest werkt in de gelovigen, zodat de begeerten waaraan we als zondaren toegeven, die we koesteren, ook de geldzucht, dat die begeerten als het ware voor gekruisigd gehouden worden. En dat in tegendeel de geest van God kan werken in het hart. Zodat een man als Barnabas, maar waren er meerdere, zijn goederen verkoopt en die geeft aan de apostel om het geld te verdelen onder de armen. Dat was geen schrale diaconie van een paar stuivers. En dat was niet, ja, wij moeten eerst eens kijken wat je wel allemaal verdient en dan zullen we zien of we er wat aan doen kunnen. Zoals dat in het verleden helaas onder christenen wel geweest is. Maar hier zie je dat men ruim geeft. En dat daar natuurlijk ook met wijsheid verdeeld moet worden, dat is ook waar. Maar aan de andere kant, dat daar niet een stuiver in de pong ging, om het zo maar te zeggen. Maar een hele boerderij, een heel stuk land verkocht werd en ter beschikking van de apostelen gesteld om het te verdelen onder de armen. Dat doet een mens niet uit zichzelf. Dat is het werk van de geest van God. Daar vind je goede werken van het geloof. En dat prachtige voorbeeld, daar komt nu een contravoorbeeld tegenaan. Het lijkt precies hetzelfde, lees je maar. Een man, Ananias, heette met Safira zijn vrouw, verkocht een bezitting. Dat staat er bovenin, vers 37 van hoofdstuk 4 ook. Hield iets van de opbrengst achter, dat staat er niet in hoofdstuk 4. Maar de rest bracht een deel. Dat staat in hoofdstuk 4 van 37 ook. Hij bracht alleen het geld en hier een deel. Legde het aan de voeten van de apostelen. En dat staat er van Barnabas ook. Als je die twee mensen, of die drie mensen dan zag, enerzijds Barnabas, anderzijds Ananias en Safira, dan deden ze voor het oog van Nederlands volk precies hetzelfde. Aan de ene kant iemand verkoopt een akker, aan de andere kant mensen die wat verkopen. Die man brengt geld naar de apostelen toe en deze twee brengen geld naar de apostelen toe. En als je het gewoon aan de mensen van de gemeente toen destijds gevraagd had, dan zouden ze gezegd hebben, als er niks gebeurd was, nou, die Ananias en Safira, en die Barnabas, en nog veel meer, dat zijn zulke lui, prachtig wat ze gedaan hebben. Maar God kijkt niet naar wat er gebeurt aan de buitenkant, maar God kijkt naar de binnenkant van wat er voor hem nu eigenlijk gebeurt. En wat is hier nou gebeurd? Was het verkeerd dat Ananias en Safira niet de hele opbrengst aan de voeten van de apostelen legden? Nee, dat was niet verkeerd. Ze hadden, zegt Petrus later, jullie hadden het kunnen verkopen, je had met geld kunnen doen wat je wilde. En dan hadden ze ook nog kunnen zeggen, nou, Petrus, we hebben ons land verkocht, we hebben er 6.000 gulden voor gekregen, we wilden er 4.000 van geven voor de armen. Dan had er niets aan de hand geweest. Dan hadden ze gewaardeerd kunnen worden voor wat ze deden. En dan had je kunnen zeggen, nou, Barnabas, daar zie je nog meer toewijding, die gaf alles weg. En zij gaven 2/3 weg, om nou maar zo te zeggen. Maar dan zou er niets gebeurd zijn. Want God dwingt niet om te geven. God heeft de blijmoedige gever lief. En wat een mens wil geven met een blijmoedig hart, daar is God blij mee. En als hij een gedeelte voor zichzelf wil gebruiken, is dat zijn zaak. En dan kun je zeggen, er is misschien minder toewijding, maar dan is het toch toewijding. En dan waardeert God dat ook. Maar wat is hier de fout? De fout blijkt uit het woord dat Petrus zegt in vers 3. Petrus zeide Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat ge tegen de Heilige Geest liegen zoudt? Er staat niet dat ge de Heilige Geest bestelen zoudt door een gedeelte achter te houden. Dat staat er niet. Dat was ook de fout niet. De fout, de zonde van Ananias en Safira was dat ze logen. Niet met hun mond, maar met hun daad. Ze deden namelijk alsof het hele bedrag was. En als Petrus dat ook vraagt, hè, bracht een deel. Ja, hier vraagt hij het niet eens, maar later, dan gaat het erom. He, dat hij vraagt, heb je het voor zoveel verkocht, vraagt hij aan Safira. En als ze dan zegt, ja voor zoveel, dan is ze geloof. Dat was de fout, dat was de zonde. Als bij wijze van spreken Safira had gezegd, nee, voor zoveel hebben we het niet verkocht, we hebben het voor zoveel verkocht. Dan zou Safira niet gestraft zijn. Maar ze waren samen overeengekomen om stilletjes een gedeelte achter te houden, maar te doen alsof ze alles gaven. Zij wilden namelijk ook geëerd worden als mensen die alles wat ze hadden over wilden hebben voor God. En als ze een gedeelte voor zichzelf gehouden hadden, dan zou dat natuurlijk hun imago, om het zo te zeggen, in het oog van de anderen een beetje afdruk gedaan hebben. Dat wilden ze niet. Ze wilden net als Barnabas geëerd en gedaan worden. En Barnabas deed het niet om geëerd te worden, maar zij wel. En daarom dat ze een gedeelte van het geld achterhielden. Dat is de grote fout van Ananias en Safira. En dan zegt de apostel hier twee dingen. Satan en de Heilige Geest. Tegen de Heilige Geest liegen. Dat zijn de twee dingen die hier van belang zijn. Het is niet zo dat hun geldzucht alleen in het geding was. Natuurlijk was die erbij in het geding. Het is niet zo dat hun eerzucht alleen in het geding was. Natuurlijk was die in het geding. Ze wilden wat zijn voor de mensen. Maar wat er in het geding is dat achter hem de Satan zat. En dat wij niet attent waren op de verleidingen van de boze. En dat ze zich door Satan lieten gebruiken. Je hoeft je nog niet door occulte machten te laten leiden om door Satan geleid te worden. Het is misschien goed om dat eens duidelijk te maken. Heel veel mensen menen dat de Satan alleen dan bezig is als je op een of ander occult vlak of wat dan ook je begrijpt. Maar u moet eens luisteren naar het woord van de Heer Jezus tegen Petrus. De Heer heeft gezegd dat hij overgeleverd zou worden in de handen der zondaren. Hij zou gekruisigd worden. En hij zou ten derde dagen opstaan. En dan zegt Petrus, dat zal u geen zins geschieden, Heer. En wat gebeurt er dan? Dan staat er dat de Heer zich omkeert naar Petrus toe en zegt, ga weg achter mij, Satan. Dus Petrus, absoluut een gelovige, absoluut, dat weten we. Later zegt de Heer het ook. Petrus, een gelovige, liet zich op dat moment gebruiken door Satan. Het ene ogenblik zegt hij, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, dat heb je niet van jezelf. Vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard, maar dat is mijn Vader je gegeven die in de hemel is. Dan is hij een spreekbuis van God en van de Geest van God. En even later, dat zal u geen zin geschieden, is hij een spreekbuis van Satan. Dat bepaalt dus niet de vraag of iemand een gelovig is of een ongelovig, want Petrus was in beide gevallen een gelovige. Hij is niet veranderd. Afval van geloof bestaat er niet. Wel afval van beleiders, maar geen afval van geloven. Het gaat er dus niet om of iemand een gelovige is of geen gelovige. Nee, een gelovige kan zich laten leiden door God. En dat is de bedoeling van God. En dat is tot zijn eigen zegen en tot Gods eer. Maar wij als gelovigen kunnen ons ook laten leiden door het vlees, door het ik, door de begeerte van ons hart. En dan kan daarachter zitten de Satan, die in feite dat aanstookt en die ons daarin bedriegt. En daar moeten we de ogen voor open hebben. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja maar, en ook denk ik bijvoorbeeld aan de nieuwe theologie die gebracht wordt. Ja, maar zijn het dan geen gelovigen? Ja, wie ben ik om te oordelen of Kuitert een gelovige of geen gelovige is? Dat weet ik niet. Ik hoop van harte dat hij een oprecht kind, een waar kind van God is in die zin dat hij zich werkelijk bekeerd heeft en gelooft in de Heer Jezus Christus. Maar zijn leer aangaande de Bijbel is puur werk van Satan. Dat is precies hetzelfde als met Petrus. De Heer zegt dat, Petrus zegt nee. De Bijbel zegt, zus. En dan zegt Kouter, ja, maar hoor eens eventjes, dat kan je niet allemaal zo letterlijk nemen. Die gaat dat heel keurig omschrijven. En dan ondermijnt hij het fundament. Zo even had ik het met iemand over, of hij met mij, over dat boek van Kushner, als het kwaad goede mensen treft. Alsof er goede mensen zijn. Je kan beter zeggen dat het goede kwade mensen treft. Dat God in zijn goedheid goede dingen zendt voor kwade mensen om ze te bekeren. Maar als het kwaad goede mensen treft, daar blijkt een God uit naar ons toe te komen die totaal onmachtig is. Die het ook niet allemaal weet en het ook niet allemaal kan. Nou, zulke soort leringen, hoe mooi ze ook voorgesteld worden, zijn uit de Satan. Hier wordt het duidelijk ook gezegd. Satan, die heeft jullie hart vervuld dat ge tegen de Heilige Geest liegen zou. Ik werd vandaag opgebeld door een mevrouw ergens uit Friesland. En die zegt, meneer Fijn van der Raad, kan ik met u spreken? Heeft u een poosje tijd? Ik zei, jawel. Ze zegt, ik ben zo bang. En ze zei het goed, namelijk in deze zin, dat ik de Heilige Geest gelasterd heb. Als ze gezegd had, meneer Fijnman, dat ik ben zo bang dat ik tegen de Heilige Geest gezondigd heb, dan had ik gezegd, nou, daar ben ik ook bang voor, ja, dat u dat gedaan heeft. En dan had ze misschien gezegd, meneer Fijnman, wat heb u het nou over? En dan had ik gezegd, ja, maar ik heb ook tegen de Heilige Geest gezondigd. Want iedere zonde die je doet, is een zonde tegen de Heilige Geest. En iedere leugen die je uitspreekt, is een leugen tegen de Heilige Geest die in je woont, want dat is de Geest der waarheid. Daar gaat het dwars tegenin. Vandaar ook de Bijbel spreekt niet van de zonde tegen de Heilige Geest, maar de lastering van de Geest. Je mag deze mensen, Ananias en Sapphira, dan ook niet vergelijken met mensen die de Geest gelasterd zouden hebben en voor eeuwig verloren zijn. Of ze verloren zijn hangt af van het feit of ze werkelijk bekeerd waren voor die tijd. Maar wat er met hen gebeurt is een oordeel van God, zeer zeker. Maar hoeft niet in te houden dat er voor hen geen vergeving is, dat er voor hen geen heil was. Ik zal het straks nog even duidelijker maken. Maar het is goed te zien tegen de Heilige Geest gelogen. Dat was de zonde die ze deden. Even later staat er dat je niet tegen God mensen gelogen hebt, aan het eind van vers 4b, maar tegen God gelogen. Tussen twee haakjes even dus terzijde. Hieruit zie je dat Petrus liegen tegen de Heilige Geest en liegen tegen God op één lijn stelt. Heb je een bewijs? Aanwijzing, beter gezegd, dat de Geest van God ook daadwerkelijk God is, God de Heilige Geest. Heb je een aanwijzing voor het leerstuk wat we noemen, staat wel niet met zoveel woorden in de Bijbel, zo letterlijk in de Bijbel bedoel ik, het leerstuk van de drie eenheid. Goed, dit eventjes terloops. Tegen God gelogen. Tegen de Geest gelogen, tegen God gelogen. Dat hebben zij gedaan. En dat was hun zonde. En toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en stierf. Zijn naam betekent God schenkt genade. Maar op dat moment ondervond hij Gods tucht, Gods oordeel. Wat betekent dat? Betekent dat, nog eens gezegd, dat Ananias om die zonde voor eeuwig verloren zou zijn?
Wel, ik denk dat we dan moeten lezen 1 Korinthe 11, om daar zicht op te krijgen.
1 Korinthe 11, vers 28.
Maar laten ieder zichzelf beproeven, en zo eten van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, als hij niet onderscheidt het lichaam van de Heer. Daarom zijn onder u vele zwakken en zieken, en niet weinigen zijn ontslapen. Als wij echter onszelf oordeelden, zouden we niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, dan worden we door de Heer getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Dus daaruit blijkt dat toen daar in de gemeente te Korinthe men van het avondmaal een gewone maaltijd maakte, of anders gezegd, een gewone maaltijd beschouwde als het avondmaal des Heren, en zich daarbij eens flink te goed deed en zelfs dronken was, toen kwam Gods tucht over die gemeente te Korinthe. Er waren zieken, er waren zwakken. Dat betekent niet dat elke ziekte een tucht van God is over zonde. Moet je niet omdraaien, zoals velen soms doen. Maar daar was het zo, dat ziekte en zwakheid was een oordeel van God. Zelfs waren er vele ontslapen. God had ze door de dood weggenomen. En waarom was dat, zegt Paulus? Niet opdat ze met de wereld veroordeeld zouden worden, maar ze werden getuchtigd en geoordeeld. Daar werden ze uit het getuigenis weggenomen. Dat betekende voor hen niet een eeuwig oordeel. Het was voor God dat hij ze uit het getuigenis wegnam, om het geheel, dat waren de ernst van de zaak, te laten ervaren. Wel nu, zo is het ook hier. Je kunt je namelijk afvragen, is deze zonde van Ananias en Safira nou zo erg? Of anders gezegd, is deze zonde nou zo buitengewoon? Iets wat helemaal anders niet voorkomt, waar wij niet aan blootstaan of wat dan ook. Nou, dan weet u wel beter. Wat Ananias en Safira deden was huichelarij. Zich mooier voordoen dan ze waren. Waarom dan straft God dat kwaad hier op zo ernstige wijze af? Wel, je kunt een vergelijking treffen met de geschiedenis van Mozes. Waarom mag Mozes het land Kanaan niet in? Mozes, de middelaar van het oude verbond, de man die het volk heeft uitgeleid, met wie God gesproken heeft, zoals iemand met zijn vriend spreekt. Wat voor vreselijke zonde moet Mozes wel niet gedaan hebben, dat hij niet het land Kanaan binnen mag? Weet u wat Mozes gedaan heeft? Hij is ongehoorzaam geweest. Hij moest spreken en hij sloeg. In zijn tijd zijn er op dat moment honderden, duizenden Israëlieten geweest die ongehoorzaam waren. Werden ze allemaal gedood op dat moment? Of mochten ze het land daarom niet binnen? Nee. Groot gedeelte is het land niet binnengegaan, de eerste generatie bedoel ik dan, maar dat was om een andere zaak. Dat was omdat ze bij Kades Barnea niet wilden gaan toen God zei dat ze moesten gaan. Maar neem dan de tweede generatie, waar Mozes dan de leidsman ook van was. Daar waren ook ongehoorzamen, natuurlijk. En die zijn niet zo gestraft. Maar dan zie je, als Mozes voor het oog van het hele volk, als de leidsman, die zoveel meer verantwoordelijkheid droeg, omdat hij een hogere positie van verantwoordelijkheid innam. Als die man op dat moment openlijk ongehoorzaam is aan God, dan straft God dat met tucht, dat hij het land niet binnen mag gaan. Wel nu, zo is het ook hier. De zonde op zichzelf is in de loop van de, ja, van de tijd van de christenheid.
En ook bij onszelf, denk ik, als u eerlijk bent, vaak genoeg voorgekomen. Dat wij ons mooier voordeden dan we waren. Misschien hebben we wel eens een gebed uitgesproken dat klonk als een klok. En waarin we de Heere God verheerlijken. En dat we even later moesten zeggen, en hoe zat het van binnen? Was dat nou allemaal wel zo? Huh? Huichelen wij nooit? Zelfs Petrus deed het. Te Antiochië, daar lees je. Eerst gaat hij de huizen van de heidenen binnen, die tot de kering gekomen zijn om er brood mee te eten. Aan tafel. In hun huis. En dan komen de bekeerde Joden vanuit Jeruzalem, die nog erg wettisch gezind zijn. En dan denkt Petrus, oei. Ja jongens, maar wat zullen die wel zeggen? En dan gaat hij niet meer met de bekeerde heidenchristenen. Gaat hij eten. En dan zegt Paulus, zelfs Barnabas werd meegevoerd door hun huichelarij. En je moet het dan ook zo zien. God grijpt hier op een zo ernstige wijze in, omdat hier de gemeente God, de kerk van Jezus Christus, in haar prille begin stond. En omdat de aanval van Satan zo gevaarlijk was op die jonge kerk, dat ze bedorven zou worden door een valse geest. Dat ze bedorven zou worden. En als het ware met de heiligheid van God geen rekening zou houden. En vandaar dat God op zo'n ernstige wijze ingrijpt. Je hebt hetzelfde bij de wet. Toen daar een sabbatgebod overtreden werd, werd de man die hout sprokkelde gedood. Later zijn er genoeg Israëlieten geweest die de sabbat overtraden. Denk u maar aan de tijd van Nehemia, dat ze handelden op de sabbat. Ze werden niet direct gedood. Dan zie je dus dat de tucht van God, dat God daarin ook handelt naar de ernst van de situatie. En dat hij soms een voorbeeld moet stellen om verdere afwijking te voorkomen. En dan zegt dat niet van de personen die gezondigd hebben, dat ze op grond daarvan geoordeeld zouden zijn. Maar het zegt wel dat God heiligheid, dat God waakt voor zijn heiligheid. En we kunnen het eeuwig behoud van Ananias en Safira buiten beschouwing laten. We moeten wel deze les trekken, dat God de gemeente tuchtigt en er een persoon die een plaats binnen die gemeente had wegneemt, opdat alle vrees zouden hebben en rekening zouden houden met zijn heiligheid. En voor ons is de les ervan dat wij moeten oppassen om ons niet door Satan in de luren te laten leggen. En leringen aan te nemen waarbij we tegen het woord van God ingaan. Een schijn te vertonen die niet klopt met de werkelijkheid. En er zijn veel meer andere vormen op grond waarvan Satan mensen, of waarmee Satan mensen verleidt. Dat kan zijn tot in het occulte toe, zoals we dat nu meer dan ooit om ons heen vinden. En dat men zich overgeeft aan mensen die praktijken bedrijven en dan zogenaamde genezingen daarbij bewerkstelligen. En die bijvoorbeeld, als je hun naam nagaat in het telefoonboek, voorzitter blijken te zijn van een astrologische vereniging. Nou, zoals een uit Leeuwarden, een heel bekende persoon. Kan je zelf nagaan. Nou, zulke soort dingen vinden plaats. Als je die man vraagt of hij een gelovig is, praat je heel vrouw over Jezus. Maar als je wat dieper doorpraat, merk je wel dat het niet klopt. En dan laat men zich in de luren leggen door Satan die op deze wijze mensen verleidt. En helaas is het met Ananias zo, maar ook met Safira, dat ze mee in het kwaad van haar man gegaan is. Het is niet zo dat de vrouw de man in alles volgen moet. Natuurlijk, de Bijbel geeft duidelijk de ordening aan van man en vrouw. Maar als het gaat om kwaad, dan zullen we goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. En dan zal ook de vrouw God meer gehoorzamen dan haar man, wanneer hij haar tot kwaad wil verleiden en ook omgekeerd. En dan zien we dat ook die vrouw sterft en dat ze begraven wordt en dat er grote vrees kwam over de gemeente en over alle die dit hoorden. Nu krijgen we de tweede les. De tweede les vanaf vers 12. En dat is een heel lang eind, want dat loopt door tot het slot van het hoofdstuk tot en met vers 42. Ik zal niet alle 30 versen doorlezen, maar wel een paar hoofdpunten eruit halen. In vers 12 lezen we, en door de handen van de apostelen gebeurden vele tekenen en wonderen onder het volk. Satan mag woeden. Satan mag proberen de zaak in het honderd te jagen. Aan de andere kant werkt God. En hier zie je dat ook het tweede gebed, de tweede helft van het gebed van de discipelen, wordt verhoord. Tweede helft van een gebed, ja. In het vorige hoofdstuk namelijk, daar staat in hoofdstuk 4, vers 30, deze bede, dat uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige knecht Jezus. En toen zij gebeden, oh ja, en even daarvoor, vers 29 moet ik beginnen. En nu, Heer, zie op hun dreigingen en geef uw slaven met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Dat is de eerste helft van het gebed. Hun dreigingen en geef uw slaven met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Dat is de eerste helft van het gebed. En dan, doordat u uw handen uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige knecht Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar ze vergaderd waren bewogen en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Daar vindt u de verhoring van het eerste deel. Maar hier, in hoofdstuk 5 vers 12, en door de handen van de apostelen gebeurden vele tekenen en wonderen onder het volk, daar vindt u de verhoring van het tweede deel van het gebed. Dan staat hier iets heel bijzonders. Hier staat, door de handen van de apostelen gebeurden vele tekenen onder het volk. Als u het boek de Handelingen nagaat, dan zult u opmerken dat meerdere keren in Handelingen staat. In Handelingen 2 hebben we dat ook gehad, vers 43. En er kwam vrees over elke ziel en vele wonderen en tekenen gebeurden door de apostelen. Dit is een leerrijke opmerking, wat hier staat, dat we dat goed ter harte nemen. Er zijn mensen die, wat de leer betreft en de levenswijze van de christen, niet te raden gaan bij de brieven die ons de leer geven, maar die zich baseren zonder de controle van de brieven, enkel op wat ze in het boek de Handelingen lezen. Bijvoorbeeld, je leest in Handelingen 2, de Heilige Geest wordt aan de discipelen gegeven, wordt uitgestort en ze spreken in vreemde talen. En wel, vreemde talen die men verstond. Wat doet men? Heb jij de geest? Dan moet je in vreemde talen spreken, want dat zien we in Handelingen 2. Dus nu draait men de zaak om. En men gaat datgene wat in Handelingen 2 gebeurt, en dat een bijzonder heilshistorisch karakter heeft, dat gaat men als het ware tot een leerstuk verheffen. En dan kom je altijd verkeerd uit. Wil je de Heilige Geest ontvangen, zei iemand, dan zal ik je de handen opleggen, en dan krijg jij de Heilige Geest. Door handoplegging. Want er staat in de Bijbel dat je door handoplegging de Heilige Geest ontvangt. Ga je naar het boek de Handelingen, dan lees je dat Filippus in Samarië het evangelie gepredikt heeft, dat hij de mensen die tot bekering kwamen gedoopt heeft, maar de apostelen moesten van Jeruzalem komen om ze de handen op te leggen, wilden ze de Heilige Geest ontvangen. Daar zie je ook dat het ontvangen van de geest door handoplegging een apostolische zaak was en waar een bedoeling achter zit. Dat zal later nog wel uitgelegd worden als we aan die gedeelte toekomen. Namelijk dat God wilde dat Jeruzalem en Samarië duidelijk één gemeente zouden worden en niet twee. Zo zou ik meer dingen kunnen noemen die ons laten zien dat we met onderscheid lezen moeten. En ons moeten afvragen, is dit een normale zaak die ook voor ons geldt?
Of heb ik hier met specifieke gevallen te maken, die van betekenis zijn, daar en toen? Wel nu, als het gaat om het verrichten van tekenen en wonderen in doorsnee genomen, is God natuurlijk machtig, ook in onze tijd, en ook door ons, wonderen te werken. Gods almacht is niet veranderd. Maar waar het hier om gaat, dat is dat God door de handen van de apostelen tekenen en wonderen laat verrichten, die een bevestiging zijn van het evangelie. Daar gaat het om. Die tekenen en wonderen worden maar niet gericht om mensen te genezen en om ze goed te doen enzovoort. Dat is en passant meegenomen, om het zo eens te zeggen. Maar de zaak is waar het om gaat, dat zij dienen tot bevestiging van het evangelie, dat ze dienen om te laten zien, dit zijn gezanten van God. Zoals Christus zelf tekenen en wonderen deed, en hij tegen Johannes kon zeggen, die vroeg, moeten we u verwachten of moeten we een ander verwachten? Zijt gij het of moeten we een ander verwachten? Toen liet hij tegen Johannes zeggen, en hij zei het aan de mensen, ga maar vertellen wat geziet en hoort. Lammes lopen, doven horen, blinden zien. Dat bewees dat Jezus de Messias was. Nou, zo is het in het boek de Handelingen. De apostelen werden bewezen apostelen van Christus te zijn door de tekenen en de wonderen die zij verrichten. En dat was zelfs zo uitzonderlijk, dat lezen we ook hier, dat als Petrus over straat liep in Jeruzalem en zijn schaduw viel op de zieke, dan genazen ze. En als Paulus als zweetdoeken van zijn lichaam genomen werden, dan genazen ze. Dat was niet probeer het maar. Dat was niet, en als het niet gelukt, heb jij geen geloof gehad. U leest daar niet van mislukkingen. U ziet daar de kracht die uitging en waardoor de apostelen bevestigd werden. Apostelen van Jezus Christus te zijn. Later zegt Paulus dat ook. U moet eens 2 Korinthe 12 opslaan. Vers 11 en 12. Ik ben onwijs geworden, gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde door u geprezen te worden. Want ik heb in niets bij de uitnemendste apostelen ten achter gestaan, ook al ben ik niets. De tekenen van een apostel zijn onder u met alle volharding verricht door tekenen en wonderen en kracht. Er staat niet de tekenen van een gelovige, maar de tekenen van een apostel zijn onder u verricht met alle volharding door tekenen, wonderen en krachten. Wat was de zaak in Korinthe? In Korinthe was de apostel geweest, had het evangelie gebracht. Daarna zijn er anderen gekomen. En die zeiden, om het nou maar populair te zeggen, die Paulus. Nou ja, kom. Het is ook wel een dienstknecht, maar wij zijn veel meer. Die noemden zich apostelen van Jezus Christus. Maar Paulus zegt, het zijn bedriegelijke apostelen. En als Paulus zich dan moet verdedigen, dat doet hij niet graag. Hij zegt, dan moet ik onwijs worden om mezelf te verdedigen. Maar als hij zich moet verdedigen, dan zegt hij, kijk eens dat ik een apostel ben. Dat konden jullie weten, dat weet je ook. Want de tekenen van een apostel zijn onder jullie gewerkt met krachten, tekenen en wonderen. Als het doodnormaal zou zijn dat alle gelovigen deze tekenen zouden doen, als ze maar genoeg geloof hadden bijvoorbeeld, dan zou je niet van tekenen van een apostel kunnen spreken. Het is specifiek het kenmerk van apostelen. En waarom is het belangrijk deze dingen te onderscheiden? Omdat heel wat mensen geestelijk in de knoei gekomen zijn. Doordat mensen zaken heeft, en ik zeg niet dat dat met verkeerde bedoelingen gebeurde, want het gebeurt door oprechte kinderen van God overigens, maar dat mensen dingen heeft voorgespiegeld waaraan ze geestelijk niet konden beantwoorden. En als ze dat niet konden, dan werd gezegd, je hebt niet genoeg geloof. En dan zonken ze weg in een moeras van twijfel en onzekerheid. Daarom is het zo belangrijk om de schrift goed te onderzoeken. Wat zegt de schrift nou? En je niet aan één tekst vast te klampen, maar schrift met schrift te vergelijken om te zien wat de bedoeling is. Dan lezen we dat ze alle eendrachtig waren in de galerij van Salomo en dat van de anderen zich niemand bij hen durfde te voegen. Het was een geweldig getuigenis. toch verhief het volk zijn hoofd. De lijflieden moesten niks van zeggen, maar het volk verhief hen hoog en er werden meer en meer gelovigen de Heer toegevoegd, zowel mannen als vrouwen. En dan krijgt u wat ik zo even noemde van Petrus, dat zijn schaduw, zelfs mens zelfs die op hen viel, genas. En dan staat de hoge priester op en nu krijg je de branding, de kerk de tweede keer in de branding in dit hoofdstuk. Nu in de branding van de vervolging. En met hem de sekte van de Sadduceeën. Dat woord sekte heeft hier nog niet de kwalijke betekenis die het later in het christendom gekregen heeft. Het betekent gewoon een afgescheiden groep binnen het geheel, een bijzondere groep. Wel nu, die sekte van de Sadduceeën werden vervuld met jaloersheid. Want notabene, daar zijn doodgewone mensen die prediken, dat mag natuurlijk niet. Mensen zonder opleiding. Mensen die niet gevormd zijn in hun school, om het zo te zeggen. En ze slaan de handen aan de apostelen, ze zetten hen in de openbare gevangenis. En wat gebeurt dan? Dan opent een engel de deur van de gevangenis, een engel van de Heer, en leidde hen naar buiten en zei, ga heen, ga staan in de tempel, spreek tot het volk, al deze levenswoorden. Heel kort, maar krachtig getuigenis. De boodschap van God is niet vaag, maar die is dood eenvoudig. Heen gaan. Staan gaan. Waar? In de tempel. Wat doen? Spreken. En wat spreken? Deze levenswoorden. Want het evangelie is levensboodschap. Het evangelie is een boodschap die leven wekt onder de werking van God zegt. De Heer heeft het zelf gezegd tegen Nicodemus. Wedergeboren uit water en geest. En het woord water daar is een symbool voor het woord van God. Zoals op een andere plaats staat, wedergeboren door het zaad van het evangelie. Daar heb je een ander symbool voor het evangelie. En toen ze dit gehoord hadden, staat er, gingen ze tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Geen aarzeling. Heer, moet dat nou wel? Dan worden we weer gepakt en in de gevangenis gestopt. Geen aarzeling. In de kracht van Gods geest. Geen angst, geen vrees. Gaan ze staan. En aan de volgende dag komt het hele Sanhedrin bij elkaar. Zenden naar de kerker, boodschappers komen terug, deuren dicht, wachters ervoor en kerken leeg. Nou, daar staan ze. Ze staan voor schut als het ware. En dan tot overmaat komt er nog iemand en die zegt, die mensen die jullie zoeken, hè? Nou, die staan weer en die prediken. En ze leren het volk. Nou, toen ging de hoofdman weer heen met de dienaars, vers 26, brachten hen, niet met geweld, want ze vreesden het volk. Mensenvrees. Daar worden ze doorgeleid. En toen ze hen gebracht hadden, stelden ze hen voor het Sanhedrin. En de hoge priester ondervroeg hen en zei, we hebben u ernstig bevolen in deze naam niet te leren. En zie, gij hebt Jeruzalem met uw leer vervuld en wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Merkwaardig, hè, die uitdrukking. Gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Ze hadden zelf gezegd tegen Pilatus, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Daar bedoelden ze dit mee. Deze dood, dit benemen van het leven, daar nemen wij de verantwoording voor. Wij staan voor dit bloedvergieten. En nu als het ware, schrikken ze daarvoor terug. En ze zeggen, je wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Met andere woorden, dat God hen zou straffen voor dat bloed. Nou is dat natuurlijk één kant van de zaak. En ongetwijfeld denkt u hierbij natuurlijk ook aan de situatie van de Goerees, die eenzijdig één bepaald aspect van wat er gebeurd is hebben belicht. Wil je deze kwestie, ik wil er even op ingaan, wil je deze kwestie gebalanceerd behandelen, dan is het enerzijds zo dat wat er gebeurd is in 1940-45 niet buiten God omging. Dat is zo klaar als een klontje, want er gaat niets buiten God om. En dat het volk van de Joden verantwoordelijk staat, is een feit. En een Joodse rabbi heeft zichzelf een keer gezegd, toen iemand weende over de vervolging van het Jodendom. Toen vroeg hij aan die andere rabbi die weende, waarom ween je? En toen zei hij, dat komt door de vervolging die over ons komt. En toen zei die rabbi, dan moet je ook verblijd zijn. Die vervolging is voorzegd, maar ook de blijdschap. Want er komt eenmaal een herstel. Als er een terugkeer is van ons volk. Je moet de twee dingen zien. Enerzijds gaat het niet buiten God om. Anderzijds is het een satanisch werk geweest waarbij Satan, Hitler en zijn kornuiten gebruikt heeft voor deze holocaust. En wil je deze twee dingen dan nog in het goede perspectief stellen, dan kun je niet zeggen, dat is om het kruis alleen. Maar dan is het zoals dominee Wenzel de zaak tot zijn oorsprong terugbracht. In Deuteronomium wordt aan Israël de wet gegeven. En die wet zei, enerzijds zegen als het volk God diende. Anderzijds vloek als het volk van God zou afwijken. En heel het Oude Testament bewijst de waarheid daarvan. Heel het boek de Richteren bewijst de waarheid daarvan. Alle Joden, de eeuwen door, die getrouw geweest zijn, hebben nooit gezegd, dat mag je niet zeggen. Maar hebben altijd erkend, Nehemia, Ezra, noem ze maar op, Daniel, die hebben erkend dat als het misging met het volk, ze uit het land verdreven waren, in het land van de vijanden. Als er rampen over hun kwamen zonder getal, hebben ze erkend, Heere God, het komt uit uw hand en wij zijn afgeweken. En daarom, wat Israël in de loop der tijden ondergaat, ondergaat het omdat het afgeweken is van God. God die met hen een verbond gesloten had en die hen zegen en vloek had beloofd. En nu is Jezus Christus gekomen. En nu zouden ze van de vloek gered geworden zijn als ze de Messias aangenomen hadden. Dan zouden ze bevrijd zijn, menselijke wijs gesproken, van de Romeinen. Dan zou het heil van God over hem gekomen zijn. De situatie waar ze nu zich in bevinden, daarin bevinden ze zich dus niet. Omdat ze de Christus verworpen hebben, maar omdat ze het verbond overtreden hebben. En omdat ze nog steeds ontrouw zijn aan dat verbond. En ze bevinden zich in die situatie in negatieve zin, doordat ze niet ervan gered zijn door zich tot Christus te bekeren. Het is precies hetzelfde als met de zondaar. Er zijn wel eens mensen die zeggen, je gaat verloren omdat je niet gelooft in Jezus Christus. In feite is dat niet juist. Ik zeg het ook wel eens zo. Maar in zijn diepste wezen is het niet juist. Waarom gaat een mens verloren? Omdat hij gezondigd heeft. En hij wordt niet gered omdat hij niet in Christus gelooft. Maar verloren gaan is wat anders als niet gered worden. Dat is de zaak. Een mens gaat verloren om zijn zonde. En hij zal straks voor God, voor de grote witte troon, geoordeeld worden naar zijn zonde. Maar hij kon gered worden. En hij heeft die redding afgewezen. En daarom dat oordeel over zijn zonde voltrokken wordt. Het hoeft namelijk niet voltrokken te worden. Je kunt er onderuit, om het zo te zeggen. En zo is het ook met Israël. Dat kon er onderuit door te geloven in de Heer Jezus Christus. En ik denk dat je die dingen goed gebalanceerd moet zeggen. En dan ook moet bedenken dat wij als christenen, en nu denk ik aan de christenheid in Israël, wel bijzonder veel boter op ons hoofd hebben als het gaat om het Joodse volk. U kent allemaal de uitspraken van Chrysostomos en van Luther. Dat de Joden maar uitgeroeid moesten worden, hun synagogen verbrand en weet ik wat voor ernstige woorden die allemaal het antisemitisme, vooral in Duitsland ook, gevoed hebben. Dat wij moeten wel heel voorzichtig zijn om deze dingen niet zo te zeggen, alsof wij beter zijn dan het Joodse volk. En maar eerst eens hand in eigen boezem te steken. En ik denk dat dat de fout is van de Goerees, met misschien nog meer fouten erbij, maar dat is een andere zaak. Dan vinden we daarna Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Eigenlijk zou je over die verschillende aspecten van dit hoofdstuk een aantal lezingen apart kunnen houden. Hier stuiten we op het bekende onderwerp van de burgerlijke ongehoorzaamheid. De leidslieden van het volk onder de Romeinen waren zij de leidslieden geestelijk, maar gaven ze ook ten dele leiding maatschappelijk. Die leidslieden van het volk eisten dat ze niet zouden spreken in de naam van de Heer Jezus. Zeggen nou, Petrus en de anderen, dat doen we niet. Wij zijn u ongehoorzaam. Wij zijn burgerlijk ongehoorzaam. Zeggen ze dat? Nee. Nooit heeft de christen, en u moet u weer goed opletten, hoe is het spel? Nooit heeft de christen de opdracht ongehoorzaam te zijn. Een christen heeft de opdracht gehoorzaam te zijn. En normaliter zijn wij gehoorzaam aan de overheid. Omdat de overheid er is door God. Maar als die overheid iets vraagt wat in strijd is met onze gehoorzaamheid aan God, dan zijn we niet haar ongehoorzaam om haar ongehoorzaam te wezen, maar dan zijn wij gehoorzaam aan God. En dan is het gevolg dat wij ongehoorzaam zijn aan de overheid. Maar is alleen het gevolg, wij doen wat de Heer vraagt en dan kunnen we niet anders. Wel, dan spreekt Petrus vervolgens wat zij gedaan hebben, dat zij getuigen zijn van deze dingen. En in plaats van te luisteren, komt er dan een Gamaliel met een half zachte raad, waarbij hij niet duidelijk voor Christus uitkomt, maar verstandelijk gezien een hele mooie raad geeft, maar half zacht wat de kern van de zaak betreft. En hij verwijst naar enkele dingen uit het verleden, die hebben plaats gehad en hij zegt, pas erop dat je niet tegen God vecht. En dan geestelen ze hen opnieuw. En dan gaan ze naar buiten. En dan eindigt het zo mooi. Hè? Na al die aanvallen van Satan, dan staat het zo mooi. Zij waren verblijd voor de naam van Christus waardig geacht te wezen, smaadheid te lijden. Beste luisteraars, hebben wij dat ook wel eens ervaren? Hebben we het wel eens ervaren? Niet dat we boos waren als men ons smaadde, maar dat we dankbaar waren en verblijd. Dat we voor de Heer mochten uitkomen. Ook al werden we uitgelachen. Ook al haalde men de schouders voor ons op. Kijk, als Petrus later zegt dat we ons moeten verblijden. Als we in verzoeking, in verdrukking, in beproevingen vallen. Dan kan hij dat zeggen met gezag. Hij was verblijd en de andere apostelen ook. Dat ze waardig waren voor de naam van de Heer smaadheid te lijden. Onze meester is gesmaad. En hij heeft het gezegd. Ze hebben mij vervolgd, zullen ook u vervolgen. En dan zullen we niet om vervolging bidden. Dat is de bedoeling niet. We mogen blij zijn als er andere gelegenheden zijn om het evangelie te brengen, dat we in een land leven waar vrijheid is en dat de vervolging alleen maar bestaat in smaadheid, een hoongelach, een meewarige blik. Nou, laten we dan verblijd zijn. Want het is voor de naam van onze heiland die zoveel voor ons heeft overgehad en zoveel smaad voor ons geleden heeft.
Wij willen met elkaar zingen van lied 57. Ik moet de heiland met mij hebben, want ik kan alleen niet gaan. Lied 57, het gehele lied.
Oh.
Vragen binnengekomen en ik hoop dat ik ze allemaal recht kan doen door ze duidelijk te beantwoorden. De eerste vraag is een heel belangrijke. U zei, alle zonden zijn zonden tegen de Heilige Geest. Maar er staat toch in de Bijbel, zonde tegen de Heilige Geest zal u nooit vergeven worden. Dan staat het er voor ons niet zo best voor. Ik heb me kennelijk niet duidelijk genoeg uitgedrukt. Inderdaad, houd ik vol dat elke zonde een zonde is tegen de Heilige Geest. Het gaat tegen de Geest van God in. Zoals hier tegen de Heilige Geest liegen, tegen God liegen. Elke zonde gaat ook tegen God in. Maar er staat, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dus het staat er helemaal niet zo best voor. Het woord van God verkondigt dat er voor alle zonden vergeving is. Uitgezonderd 1. Want er staat niet in de Bijbel dat de zonde tegen de Heilige Geest u niet vergeven wordt. Er staat dat de lastering van de Geest niet vergeven wordt. Maar dat is wat anders. Dat is hetzelfde dat een koe is een rund, maar ieder rund is nog geen koe. Iedere zonde is een zonde tegen de Heilige Geest. Maar iedere zonde tegen de Heilige Geest is nog geen lastering van de Heilige Geest. Dat is het punt. Lastering is ook een zonde tegen de Heilige Geest. Maar een hele specifieke. Bedreven door mensen die hun hart totaal verhard hadden. U leest het in Matthäus 12. Fariseeën. Die willens en wetens, waar ze niet kunnen loochenen, dat de Geest werkt in de wonderen en de tekenen die Jezus Christus heeft, ze toeschreven aan de Satan. Dat is lastering van de Geest. En toen vanmiddag deze mevrouw mij ook opbelde, ik zei, mevrouw, is u bezorgd dat u tegen de Heilige Geest gelasterd zou hebben? Ja, zei ze. Ja, en dat was wel te merken. Ik zei, nou, dat is het beste bewijs dat u het niet gedaan hebt. Want als u in die situatie was, dan zou u mij helemaal niet bellen en dan had u helemaal geen nood. Dan was het wel goed met u, zogenaamd. Wilt u hier meer van weten, op de boekentafel zal wel liggen toets 5, het probleem van de zonde. Daarin wordt ook de kwestie van de lastering van de Heilige Geest behandeld. Dus dat is een heel specifiek kwaad wat mensen bedrijven die verhard zijn en niet Christus willen aanvaarden, hoewel de dingen die ze zien niet te loochenen zijn. Volgende vraag: hoe weet je nu wat je wel of niet letterlijk op moet vatten in de Bijbel? Geldt het specifieke geval alleen voor handelingen en de dingen die ook op ons betrekking hebben staan in de brieven van Paulus? Nou, zo eenvoudig is het nou ook niet zoals het hier staat. Dit is een onderwerp op zichzelf. Kijk eens. Als hier gezegd wordt, hoe weet je nu wat je wel of niet letterlijk op moet vatten, dan is dat eigenlijk een onjuiste weergave. Wat er gebeurde op de Pinksterdag, dat spreekt in vreemde talen, gebeurde letterlijk. En dat moet je dus letterlijk opvatten. En als de schaduw van Petrus over mensen viel en ze stonden op, ze werden genezen, dan is dat letterlijk zo. Het woord zegt het, dus aanvaarden we dat letterlijk. Maar als de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, dan bedoelt hij niet te zeggen dat hij een echte wijnstok is, waar druiven aan voorkomen. Dan begrijpt u, dat is figuurlijk, figuurlijke taal. Dus dat probleem is een probleem op zichzelf. Wat moet ik in de Bijbel letterlijk opvatten? En wat in de Bijbel is figuurlijk bedoeld? Als er bijvoorbeeld staat in het boek Openbaring dat een engel komt met een ketting, een keten, en hij bindt de Satan, dan snappen we allemaal wel dat dat niet een letterlijke keten is bij een smid gemaakt. Maar dat daarmee voorgesteld wordt de geestelijke binding van Satan, zodat hij niks meer doen kan. Nou, dat is dus één probleem. Het probleem wat ik in de toespraak aangesneden heb, is een ander probleem. En dat is, in hoeverre is datgene wat ik in de evangelie lees en wat ik in de handelingen lees op ons van toepassing? In hoeverre moet ik zeggen, dat gebeurde toen, dus moet het ook nu nog gebeuren? Dus dit probleem heb ik te maken met iets dat algemeen geldend is voor alle eeuwen heen, of gaat het om een gebeurtenis die uniek is in de heilshistorie van God? Om een voorbeeld te noemen. Op de Pinksterdag kwam de Heilige Geest uit de hemel op de aarde wonen en hij is hier op aarde. Dat wordt niet herhaald. Dat is een unieke, eenmalige gebeurtenis waarvan het Pinksterfeest, als het ware, de neerslag is. Net zo goed als de opstanding van Jezus Christus ook niet herhaald wordt. Pasen is ook eenmalig. Nou, de tekenen nu die bij de uitstorting van de Heilige Geest op aarde in Jeruzalem gezien werden, daarvan kun je niet zeggen dat ze zonder meer overal moeten geschieden waar mensen tot bekering komen en de Heilige Geest ontvangen. En dat ze dus het bewijs zijn van het ontvangen van de Heilige Geest. Dat is het punt. En dan heb ik de brieven nodig. En dan zegt Paulus bijvoorbeeld in de brief aan de Efeziërs, dat toen gij tot geloof kwam, gij verzegeld zijt met de Heilige Geest der belofte. Dat is gewoon een feit. En daar gaan geen gebouwen bij schudden, zoals bij hen. En geen geluid van een geweldig gedreven wind, waardoor de mensen erop opmerkzaam gemaakt worden. Paulus verbindt daar niets van die zaken bij. Dat was specifiek voor de Pinksterdag en die tekst. En dat is dus een punt dat wij niet zonder meer kunnen zeggen, wat in de handelingen gebeurde, moet ook nu precies zo gebeuren. Dan moeten we naar de brieven. Die geven ons het onderwijs aangaande de gemeente en wat er in die gemeente moet plaatsvinden. En dan moet ik nog, ook dan, met onderscheid lezen. Kan het ook zo zijn dat er nu in deze tijd ook wel mensen zijn die mensen kunnen genezen met uit naam van de Heilige Geest door handoplegging, buiten de apostelen om? We vinden dat God in de Bijbel spreekt over twee dingen. Punt 1, gebedsgenezing. Punt 2, de gave van gezondmaking. Dat zijn twee verschillende dingen. En je krijgt verwarring als je ze gaat kruisen. Als Osborne in Den Haag, op het Malieveld, zei: ik ben niks meer als die microfoon. Het komt erop aan dat jullie geloven. En hij zegt daarna, letterlijk, of de mensen die aan één oor doof zijn, hun vinger in het dove oor willen leggen. En hij gaat bidden. En hij zegt: dove geesten, in de naam van Jezus Christus beveel ik u, vaar uit deze oren. Dan haalt hij twee dingen door elkaar. Hij is dan bezig in zijn visie, waar iedere ziekte een boze geest is voor hem, ook al niet bijbels, maar dat laat ik nu even, is hij bezig met geestenuitwerping. Als het dan niet lukt, of als een genezing niet lukt, moet je niet zeggen: jullie hebben geen geloof, maar moet je zeggen: ik pretendeer wat te doen en te hebben en een kracht te bezitten die ik niet heb. Als de discipelen de maanzieke knaap niet kunnen genezen door die duivel die hij heeft uit te werpen, dan zegt de Heer niet: dat komt omdat die vader geen geloof genoeg had, of die jongen niet. Dat kon natuurlijk niet bij die laatste. Maar hij zegt: dat komt om jullie klein geloof. Dus die twee dingen moet je goed scheiden. En genezing op gebed vind je bijvoorbeeld in Jacobus, dat er voor een zieke genezen wordt. En ook daar moet je je afvragen: waarom staat erbij als hij gezondigd heeft? Dat verband, dan moet je weer met de uitleg beginnen. Maar los even daarvan, dat is een kwestie van gebedsgenezing. Dan moeten de bidders geloof hebben en de zieke moet geloof hebben. Maar als het gaat om het uitoefenen van de gave van genezing, dan komt het erop aan dat de persoon die die gave uitoefent, geloof heeft. En dat hij weet waar en hoe hij deze gaven moet gebruiken. En als er mislukkingen zijn, dan zit de fout niet bij de personen, de zieken, dan zit de fout bij hem. En dan moet hij de schuld bij zichzelf zoeken. Wel nu, als u mij vraagt, zou dat in deze tijd ook nog kunnen? Wie ben ik dat ik zou zeggen: het kan niet? Wel vraag ik mij af of die gaven, die tekengaven waren, waarvan de schrift spreekt van tekenen en wonderen, of die wel algemeen en altijd durend van aard bedoeld waren, of dat zij tot het getuigenis behoorden in het begin, waardoor God duidelijk zijn sanctie gaf aan dat nieuwe getuigenis om te bewijzen: het is van mij. Maar ik kan natuurlijk nooit zeggen: dat kan God nou nooit meer werken, of dat wil hij niet meer werken, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat als iemand zegt dat hij dat kan, dan moet het ook gebeuren. En dan moet het gebeuren in de naam van de Heer Jezus. En dan moet het iemand zijn die geen dwalingen heeft, want dan kan het ook nog zijn dat de duivel aan het werken is. Dus dan moet je wel heel voorzichtig zijn. En ik sta er dan ook heel sceptisch tegenover. Is het nog bijbels dat er nu nog in tongen wordt gesproken? Hier hebben we precies hetzelfde. Ik kan niet zeggen dat er niet in tongen gesproken zou kunnen worden. Wat ik alleen kan zeggen is: als mensen beweren in tongen te spreken, dan moet het voldoen aan de bijbelse normen. En het tongenspreken in de Bijbel is altijd een spreken in een taal, vreemde taal. En geen koeterwaals. Ook in Korinthe niet. Ook al staat er niemand verstaat het. Daar is niet mee bedoeld, dat is dus een taal van de engel of wat dan ook. Maar dat betekent dat als je in Korinthe Eskimo's gaat spreken, dan verstaat natuurlijk niemand het. Maar de taal is tot een teken voor de ongelovigen. En dan moet het dus wel duidelijk zijn dat er een vreemde taal gesproken wordt. En als dat gebeurt in de gemeente en er is geen uitlegger, klopt er iets niet. En als de hele dienst uit dat spreken in dalen spreken bestaat en uitlegt, klopt er ook niet iets. Want Paulus zegt: ik zou liever vijf woorden in de gemeente met een taal willen spreken, maar liever profiteren. En als heel dat talen spreken gesteld wordt boven alle andere uitingen van de geest, terwijl de Bijbel bijvoorbeeld de prediking van het woord, het profiteren, boven stelt, dan klopt er ook iets niet. Afijn, zo zijn er nog veel meer normen die je kunt stellen aan het spreken in talen. Ook op de boekentafel ligt hierover een boekje van iemand die zelf in talen gesproken heeft. Randall Shorter, ik geloof dat de naam is. Worden van de ploeg kan u daar wel aan helpen. Dat naar mijn overtuiging een heel evenwichtig en duidelijk antwoord geeft. Ik zie dat twee vragen tegelijk weglegt. Dat is natuurlijk wel om vlug erdoor te zijn, maar dat is niet de bedoeling. Ik lees hier. Er kwam een ernstige zonde voor in een gemeente, maar werd getolereerd. Een man had de vrouw van zijn vader genomen en er werd niet tegen ingegaan. Paulus zegt dan, ik heb hem overgeleverd aan de Satan opdat zijn ziel behouden zal worden. Mogen we dit zien in het licht van hetgeen gebeurde met Ananias en Safira? Deze vraag geeft me gelegenheid om dit te stellen. Uiteraard de zaak, als u de plaats niet weet, stelt u de vraag zo op. Dus het is niet kritiek op de vraag stellen, daar gaat het niet om. Maar wat wel duidelijk wordt, dat is net als met die lastering van de geest. Lees wat er staat, nauwkeurig. Er worden een heleboel dingen over de Bijbel beweerd die niet in de Bijbel staan. Soms zijn dat maar hele kleine verschillen, daar hoef je niet van wakker te liggen. En als iemand tegen mij zegt, er staat in de Bijbel, dat als je de weg geweten hebt, niet geweten hebt, zou je met weinige slagen geslagen worden als je fout doet. Maar als je de weg wel geweten hebt, dan zou je met dubbele slagen geslagen worden. Dan zeg ik, nou het is goed bedoeld, maar zo staat het er niet. Het is maar een miniem verschil, er staat niet met dubbele slagen, maar met vele slagen. Nou maakt dat principieel niks uit, dus daar val je niet over. Maar ik noem het maar even, er zijn soms van die termen, die zitten er gewoon in. En dan denken we, zo zegt de Bijbel het. En dan zegt de Bijbel het niet zo. En dat kan soms, zoals met die lastering, er staat niet de zonde tegen de geest, maar de lastering van de geest, die wordt niet geschreven. Dan is het van het uiterste belang om goed te lezen wat er staat. Nu, in Korinthe, 1 Korinthe 5 leest u het. In Korinthe was een man die de vrouw van zijn vader had. Dat is waarschijnlijk niet zijn eigen moeder, maar een van de vrouwen van zijn vader. Zoals Ruben dat deed met Bilha, weet je wel? Uit Genesis leest u dat. Dat was een grote zonde die zelf onder de heidenen eigenlijk niet voorkwam. Die wordt niet getolereerd. Want Paulus zegt, punt 1, dat hij zelf die man al aan Satan overgeleverd had. Maar hij zegt tegen de gemeente, jullie moeten met die man handelen, doet de boze uit uw midden weg. En hij stelt dan, daar voorafgaand, stelt hij dat dat overleveren aan Satan geschiet, opdat het vlees verdorven wordt, maar de geest behouden wordt. Met andere woorden, het doel van deze tucht is niet om die man naar het eeuwig verderf te verwijzen, maar het doel van deze tucht door de gemeente en door Paulus, die het ook al gedaan had voor zichzelf, het doel van deze tucht is die persoon terug te brengen. En nou is juist het kenmerkende dat in de gemeente te Korinthe, waar wantoestanden waren, deze man niet gedood is, maar er zijn wel anderen gedood wat betreft het wantoestanden aan het avondmaal. Maar hier met deze man moet gehandeld worden door tucht uit te oefenen in de gemeente. Maar je mag dus ook stellen, hè, dat wordt daarmee gebeurd wat Ananias en Safira betreft. Ja, maar er is dit verschil, dat God bij Ananias en Safira hen uit het getuigenis wegneemt door de dood. En als er staat dat Paulus deze man aan Satan overlevert, dan denk ik dat je dat moet opvatten met apostolisch gezag. Geeft hij hem in de macht van Satan, zodat die man ongelukkig wordt. Misschien ook wel lichamelijk geplaagd, zoals bij Job. Maar Job leed niet om zijn zonde natuurlijk, maar omdat Satan hem wilde vervroegen.